Ja, hey, goedemorgen lieve mensen. We gaan weer een bakkie doen op deze donderdag 2 mei. En volop in de meivakantie nog, 2 weken hier. Dus het is een beetje schipperen met de tijd en wat mogelijk is. Dus hopelijk volgende week weer wat meer rust in de tent. Maar we mogen niet klagen, want het is prachtig weer inmiddels geworden. Dus dan is die vakantie ineens een stuk prettiger natuurlijk voor iedereen involved. Dus ik hoop dat jullie er ook van genieten, van het mooie weer. Gisteren natuurlijk overviel het me een beetje of zo. Ik dacht, oh, het is wel heel erg warm. Werd meteen gevraagd hier thuis of we naar het zwembad konden en zo. Nou ja, dat is misschien een beetje overdreven. Maar je krijgt meteen weer de summer vibe natuurlijk. En we hebben het verdiend, vind ik. Welkom mensen in de chat ook. Gezellig, bakkie buddies zie ik. Allerlei mensen, ook iedereen welkom natuurlijk die daarna kijkt. Dat kan natuurlijk ook gewoon, sommige mensen zeggen gewoon ook aan het werk natuurlijk op dit tijdstip. Maar je kunt het ook heel goed combineren met werken. Dat zeggen mensen ook vaak tegen mij. Dat is natuurlijk niet als je je hoofd heel erg bij iets moet houden. Maar als je bijvoorbeeld meer met je handen werkt, dan wordt het vaak gewaardeerd om mij even op te zetten. Dankjewel Ton trouwens voor het compliment. Hier zag ik het Sietske staat bij mij in de top 3 van favoriete Nederlandse beschouwers. De andere 2 zijn Forum Insight en de Waanzinbar. Mijn commentaren zijn een hoop inspiratie voor Wakker Nederland. Ja, dat vind ik gewoon een heel mooi compliment. Dankjewel. Zeker omdat ik de Waanzinbar zelf ook heel goed vind. En ook graag luister inderdaad. En zo leren we een beetje van elkaar en houden we elkaar een beetje sane, zoals het heet. Niet in de minste plaats, mijzelf ook. Of in de eerste plaats, mijzelf ook een beetje sane houden. Door hardop soms even te zeggen wat het allemaal eigenlijk voor raars is. Wat we om ons heen zien. En de meeste gekkigheid kan me ook inmiddels niet eens meer boeien. Omdat het zo vaak hetzelfde is. En ja, je kunt maar zo vaak daarop reageren natuurlijk. Maar goed, dan heb ik het natuurlijk met name over politiek en zo. Dat soort dingen. En die hele woke onzin. Maar dan zijn er toch altijd weer van die dingen die dan voorbij komen. Die toch echt wel de moeite van het bespreken waard zijn, vind ik. En vandaag had ik er toevallig ineens 2 onderwerpen. Dus die gaan we bespreken. Voordat we beginnen, vergeet niet te liken, te delen, te abonneren op het kanaal natuurlijk. Je kunt hieronder ook een donatie doen via de linkjes die er staan. Dat wordt zeer gewaardeerd. Dank aan iedereen die dat heeft gedaan. En dan kunnen we hiermee verder. Ik zat ook bij Ongehoord Nederland. Dus ik zit daar regelmatig nu. Dat is ontzettend leuk en leerzaam. En een plezierige energie die daar vrijkomt. Toch door met andere mensen daar natuurlijk ook vooraf, achteraf. Gewoon een beetje de toestand een beetje te delen met elkaar waar we in zitten. Dus dat vind ik heel prettig. En volgens mij wordt het ook goed. Zeg je dat? Ja, je voelt mij grappig. Jolanda voelt mij grappig. Ja, omdat ik op een bepaalde manier reageerde op Mona of zo. Ja. Mona Keizer, ik zat met Mona Keizer. Die had ik nog nooit eerder ontmoet. Nou ja, goed, het is natuurlijk een hele druk bezette vrouw die ook daarna weer weg moest, heel snel en zo. Dus we hadden niet echt een contact van tevoren, maar ik was wel heel benieuwd naar haar. Dus je zag onze eerste echte ontmoeting eigenlijk echt op tv, dus dat was grappig. Alright. Zijn er nare klikjes op de lijn? De compressor. Ja, of deze, maar volgens mij helpt dat niet. Ik kan het wel proberen. Die popkap heet dat, hè? Ik weet niet of dat helpt. Ik hoor niemand klagen verder. Dus we gaan gewoon verder. Ik wil dus met jullie gaan hebben over het interview van Tucker Carlson met Alexander Dugin, de Russische filosoof. Toch weer van die mooie dingetjes die voorbij komen. Vind ik. Heel kort niet. 20 minuten interview heeft hij gedaan. Spontaan interview. Althans, dat zei hij in het begin, Tucker Carlson, van ik ontmoette Alexander Dugin hier in Rusland. Dat is natuurlijk al weer een paar weken geleden. Maar goed, dat zal diezelfde tijd zijn geweest, denk ik. En toen hebben ze toch, naar aanleiding van dat spontane, hebben ze toen toch even wat camera's neergezet. En hebben ze 20 minuten met elkaar gesproken over het liberalisme en de koers van dat liberalisme volgens Alexander Dugin dan natuurlijk tegenover het traditionalisme van de Russen, althans de Russen onder leiding van Poetin nu en hoe hij dat ziet. Hè. Hij heeft ook steeds over my reading. Hè. Dus hij is de filosoof die daar naar kijkt. En ik vind het fijn dat Tucker Carlson ook in het begin al meteen aangeeft, hè, van deze man is niet het brein van Poetin. Hij is een schrijver en overigens een gecensureerde schrijver in Amerika inmiddels. Dat wist ik niet eens. Maar die mag dus niet eens verkocht worden via Amazon. En natuurlijk is het in Nederland ook not done dat je Alexander Dugin serieus bespreekt. Want dat is immers een puppet van Poetin of zoiets. En hoef ook niet meer te luisteren naar wat hij precies zegt. Hè? Want als je gewoon naar de inhoud luistert van wat Dugin zegt en ook schrijft in zijn boek The Great Awakening, heb ik trouwens gelezen ook, zeer aan te raden, is dat het echt gewoon een observatie is van buitenaf, vanuit een historisch perspectief. Er zit helemaal niets van een sturend element in of zo. Of jullie moeten ons systeem is het beste. Maar ja, dat is tegenwoordig al tegen het zere been natuurlijk van de progressief ideologen en ook de wat minder progressieve mensen. Maar je mag al niet eens neutraal als het ware gewoon beschrijven wat je ziet. En ik vind dat Dugin dat zeker wel doet. En je mag je met me oneens zijn, maar dat is wel hoe ik het zie. En hij is ook... Ik ga gewoon bespreken wat hij zei. En dan wil ik zeker ook met jullie nog even stilstaan bij het vonnis van de rechtbank in Den Haag van gisteren, van de civiele rechter. En dat is het vonnis in de zaak van drie burgers. Die hebben een zaak aangespannen tegen de Nederlandse staat vanwege het inzetten van de coronatoegangsbewijzen. En dat zou onrechtmatig zijn en in strijd met de grondrechten. En die zaak is dus nu afgehandeld, althans, ik weet niet of er nog hoger beroep komt, maar dat is dus niet in het voordeel uitgevallen voor deze corona-critici, noem ik het er maar even, die ook een schadevergoeding eisten, overigens. Een heel lang vonnis, ik heb het helemaal doorgespit, ik ben er 2 uur mee bezig geweest en ik heb er een paar dingen uitgehaald. En mijn algemene indruk is dat het is weer een ontluisterende motivatie natuurlijk van de rechtbank, zoals we die kennen. Zoals we die uitspraken ook al kennen natuurlijk uit de coronatijd zelf. Maar dit is eigenlijk goed een herhaling van zetten, zou je kunnen zeggen. Dus het is niet verrassend, maar toch moet dat per se. Er zitten wel gewoon wat opvallende dingen in die ik voor een rechter, voor het waren 3 rechters, maar werkelijk niet te volgen. Maar ja. Dat is misschien het oude denken of zo. Hè? Het recht als in dat je de feiten beoordeelt en zo. Dat vind ik toch niet helemaal terug hierin. Maar goed, dat maakt niet. Maar feiten zijn natuurlijk in een crisis niet zo belangrijk. Hè? Nee, precies. Dus kortom, een vonnis schreef ik even op. Een vonnis vol met valse dilemma's, emotionele chantageargumenten, drogredenen. Met de kennis van toen, retoriek, verkeerde uitleg van vrijheidsrechten, extreem luie verdediging van de staat. Dat heb ik ook toen met die avondklokzaak toen gezien, dat ik dacht, je doet niet eens je best. Je ratelt gewoon wat geloofsbrieven op, je dreunt die gewoon op. De echo's van de experts, de mantra's die natuurlijk bekend zijn inmiddels, die dan officieel vanuit een wetenschappelijke achtergrond komen, maar dat is inmiddels alweer helemaal uitgekleed. Het zijn geloofsbrieven geworden. Dus ik vond de argumenten van de gedaagde, dus in dit geval de staat, extreem lui. Die advocaat, die doet niet eens meer haar of zijn, ik weet niet of het een man of vrouw was, best om echt de eisen, dus de argumenten van de eiser, werkelijk te weerleggen. En waar is dat een goede, ja, wat geeft dat aan eigenlijk? Is dat de staat eigenlijk al weet dat de rechtbank blind zal meegaan in diezelfde geloofsbrieven en in die mantra's. Want anders ga je echt wel zorgen dat je dus weerlegt, dat je met tegenargumenten komt en met feiten en met misschien nieuw bewijsmateriaal. Maar ik zag nergens iets terug van bewijsmateriaal wat is ingebracht. Het bewijsmateriaal in die zaak was eigenlijk alleen maar gewoon de tijdlijn van de hele coronacrisis, die gewoon werd opgedreund. met het OMT, met het RIVM, met het WHO, met andere experts en clubjes en weet ik veel wat van mensen, die werden opgevoerd als zijnde de feiten. Terwijl de nieuwe feiten, hè, die nu allemaal boven tafel zijn gekomen, zijn dus helemaal niet ingebracht in deze zaak. Dus dat is, althans wel door de eisers, maar dus niet weerlegd door de staat. Dus nu ben ik hier al ingedoken, merk ik. Dit was niet de bedoeling. Waar willen jullie mee? Zal ik gewoon hiermee doorgaan en dan doe ik het aan het einde doen? Misschien is dat beter. Ik weet het niet. Ik ga eerst even een slok thee nemen. Kunnen jullie misschien ook even doen. Thee of koffie. Of iets anders wat je graag neemt. Dus ik wil jullie niet, ik wil niet een verhaal over deze, over dit vonnis houden, waar jullie allemaal weer echt moedeloos en gekwetst en verdrietig van raken, zoals het dan heet. Omdat het zo kansloos is, zeg maar, om dit soort zaken te voeren, dat weten we wel. Maar toch is het belangrijk, denk ik, om de formele. Om het dus te bekijken vanuit een beetje een dus je niet te veel te verplaatsen eigenlijk in de partijen zozeer, maar in hoe zo'n procedure nou eigenlijk loopt en hoe zo'n rechter dan denkt of zo. En hoe het eigenlijk zo is gekomen dat, dat we het idee van grondrechten als een soort handelswaar zijn gaan zien. En met wij bedoel ik niet wij, maar de instanties, de rechterlijke macht in het bijzonder. En de staat helemaal natuurlijk. Vrijheidsrechten zijn handelswaar. En zijn niet die rechten, zeker de klassieke grondrechten, die absoluut niet mogen worden. Die je niet mag vertrappelen, zoals het heet. Tenzij er echt een zwaarwegende reden is. Dus bij botsing van grondrechten, dan kies je een kant, zeg maar. Maar het is handelswaar geworden. Dat is hoe ik dit vonnis lees in ieder geval. Dus ik begin maar even met het vonnis en gaan we zo nog even naar Dubin. dus blijf vooral kijken als je dat leuk vindt. Dus ik heb een hele hoop aantekeningen. Ik ga gewoon niet heel chronologisch misschien, maar ik ga gewoon even beginnen met het oordeel. Dus het oordeel was dat. Ik lees het even voor. Uit het voorgaande blijkt naar het oordeel van de rechtbank ook dat de staat bij de invoering van het CTB, dus het coronatoegangsbewijs, want daar ging deze zaak over, was dat onrechtmatig of niet? Was dat in strijd met de grondrechten of niet? Goed, dus bij de invoering van het CTB, zegt de rechtbank, heeft de staat alle betrokken belangen meegewogen en heeft in redelijkheid kunnen menen dat met die invoering op dat moment een rechtvaardige balans werd bereikt tussen al die betrokken belangen. Oké. Ja, dit oordeel hadden ze natuurlijk al in hun hoofd voordat deze zaak al begon. Want dit is precies wat in al die zaken wordt gezet. Er is een afweging geweest van belangen, of nou de avondklok was, of wat hebben we nog meer allemaal gezien, andere maatregelen. Er was altijd een afweging, want dat is wat de staat en de overheid natuurlijk altijd heel zorgvuldig doet. Je maakt een afweging van belangen en dat was redelijk. Hè? Het is natuurlijk niet perfect, dat zie je ook veel in dit vonnis weer terugkomen. Het is natuurlijk allemaal niet 100% perfect. Hè? Niemand is perfect. Hè? Dat is het hele idee. Hè? De overheid en de staat is ook maar een mens. Hè? Dat is een beetje de teneur, de mens, de overheid die ook maar... Probeert het beste te doen, hè? Probeert het allerbeste te doen en met iedereen rekening te houden. En dat is volgens deze rechtbank gebeurd. En met de invoering van het coronatoegangsbewijs was het ook nog een rechtvaardige balans tussen alle betrokken belangen. Oké, dus dat is even de algemene conclusie die dan volgt uit een heel lang verhaal over de feiten, de voor's en tegens. Goed, dan hebben we dus drie rechters gehad. Dat boeit verder niet zo. Van der Laarschot, Dam en Seinen. Ik weet niet, ik ken ze niet. Misschien dat dat toch interessant is voor anderen om dat even uit te zoeken. wat voor rechters dat zijn. Maar ik bedoel, ze vallen in de categorie onkritische, hoe zeg je dat, volgzame magistraat. Ik wil natuurlijk niet de hele rechterlijke macht afschrijven. Maar ze komen er wel. Ze staan er wel erg slecht op. Goed. Luister en huiver, jongens. Even kijken. Oké, dus ik haal wat snippets, zeg maar, uit de tekst. Dus er staat bijvoorbeeld in het vonnis, staat er ergens. Je kon je vrijheden terugkrijgen met het CTB. Dus dat is even een klein dingetje. Ik haal het even uit de context, maar geloof me, dit is gewoon een onderdeel van wat zij dan beschrijven als de functie en het doel en het, van het coronatoegangsbewijs. En daar kon je dan je vrijheid mee terugkrijgen. Dus dat is het punt. En daar sloeg ik eigenlijk als eerste meteen op aan. Hè, want dit vonnis gaat over, zijn de vrijheden geschonden? Hè? Want vrijheden, dat gaat over grondrechten. Nou, en daar wringt dus ook de schoen meteen voor mij. Want hoe ik het zie, meteen als ik dat dan lees, dan denk ik alsof de mensen die niet mee wilden doen aan die toegangsbewijzen, ik noem ze gewoon even toegangsbewijzen nu, alsof de mensen die niet mee wilden doen aan die toegangsbewijzen hun vrijheid kwijt waren eventjes of zo en ze het konden terugkrijgen. Dat wordt hier eigenlijk verondersteld. Dus de rechtbank erkent eigenlijk van, ja, die mensen hadden inderdaad, hun vrijheden waren inderdaad beperkt. Dat geven ze ook elders toe. Er was inmenging in grondrechten, zo noemen ze dat. Dus dat wordt erkend. De vrijheid was inderdaad aangetast van deze mensen die geen toegangsbewijs hadden. Maar wat hier helemaal wordt vergeten en wat misschien een te diepere laag is of zo voor een rechterlijke toets of zoiets, maar is dat mensen met een toegangsbewijs ook hun vrijheid kwijt waren. En dat wordt wel eens vergeten. Wij zetten onszelf tegenover die mensen die dus allemaal gingen testen of het vaccin gingen halen en een QR en dit en het laten zien en in de rij staan daarvoor. Alsof die mensen hun vrijheid niet kwijt waren. Alsof die hun vrijheid terug al hadden door daaraan mee te doen. Dat is denk ik een heel groot misverstand over de vrijheidsdiscussie. Die denk ik ergens anders moet worden gevoerd en niet in Den Haag, in de rechtbank. Maar dat is het verhaal volgens mij. Dus het wordt gedaan alsof de mensen die meededen vrijheid hadden, maar wij niet. Terwijl ik vind misschien zelfs wel dat mensen die meededen ook zo ernstig in hun vrijheid waren beperkt, omdat ze het zelf niet eens door hadden. Wat ze allemaal moesten doen om vrij te zijn. En dat is niet de definitie van vrijheid. Ik schreef ook op vanochtend, hè, als je een gevangenis mag verlaten, maar je moet wel een rode puntmuts dragen of een clownsneus opzetten. Ik heb hem in de uitzending wel eens opgehad. Dat is ook een schending van je vrijheidsrecht. Want je hebt niet echt vrijheid. Je mag even de gevangenis uit. De gevangenis dus van de beperkende maatregelen die dan worden, hè, waarin je dan een soort ruimte kan kopen of een ruimte kan krijgen als je X, Y, Z doet. En niet zomaar iets ook. Hè. Het is niet alsof je, inderdaad, was het maar een puntmuts, maar je moest dus inderdaad ook een medische handeling ondergaan. Ik wil het woord niet noemen, want ik heb het gevoel dat YouTube me daarop heel erg afknijpt als ik het V-woord gebruik. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Je moest die handelingen doen, de testen doen. En dat is een schending van je vrijheidsrecht. En dat is daar wordt heel zorgvuldig een beetje omheen gedraaid eigenlijk. Onder dat besef dat vrijheid dus iets is wat je kunt terugkrijgen op deze manier. Dus ik schreef ook op dat mensen dat niet zo ervaren, doet niet ter zake. Dus dat je dat niet ervaart als een schending van je vrijheid, doet niet ter zake. Ze hadden een voorwaardelijk vrijheidsrecht. Dat kon worden verkregen via een medische ingreep. En dan schreef ik nog op het recht op gezondheid. Dat voert de rechtbank hier ook op. Dat is dan het recht van de mensen die dus uit willen gaan terwijl ze misschien kwetsbaar zijn. Die hebben dan een recht op gezondheid. En daarom moet iedereen dan die testen doen en moet iedereen die QR-codes hebben. Dat is het recht op gezondheid wat anders botst met het recht op privé, recht op vrijheid gewoon. Dus bewegingsvrijheid natuurlijk. Het recht op gelijkheid. Gelijkheidsbeginsel, artikel 1 van de grondwet. Dus die moest eigenlijk wijken voor dat recht op gezondheid. Maar nergens gaat deze rechtbank in op het feit dat dat recht op gezondheid of zoiets in zo'n ver verwijderd verband stond tot de schending van vrijheidsrechten. En daarom is dat vonnis een soort pagina 4 lang of zo, weet ik veel. Ik ben half uur aan het lezen geweest hoe ze daarop komen eigenlijk, dat het recht op gezondheid in verhouding staat tot het verlies aan vrijheid. Het recht op gezondheid, want je kunt dat gewoon niet hard maken. Je kunt het recht op gezondheid op verschillende manieren effectueren en beschermen als overheid. Je had het net zo goed kunnen zeggen, opa en oma, iedereen die zich kwetsbaar voelt, uw recht op gezondheid is zo belangrijk dat wij u adviseren om thuis te blijven. De rest van de wereld kan nog gewoon verder gaan met zijn leven. Dat is net zo goed het beschermen van recht op gezondheid. Alleen dan leg je de nadruk ergens anders. Dan leg je de nadruk net iets meer op de bewegingsvrijheid. Schreef ik op. Dus waar dit vonnis over gaat is eigenlijk dus een botsing tussen het recht op gelijkheid. Dat geven ze ook toe. Ze erkennen ook in dit vonnis dat er dus een inmenging is geweest in die grondrechten. Dat er inderdaad een beperking was van de vrijheid en van de gelijkheid. Maar dat het recht op gezondheid dus ook een heel belangrijk recht is. Volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ook. Overigens, dit is ook een beetje semantisch, maar wel wezenlijk volgens mij. Wordt het recht op gezondheid één op één eigenlijk met het recht op gezondheidszorg gelijkgesteld. Maar dat is natuurlijk wel wat anders. Dus deze rechtbank gaat helemaal mee in het idee dat dat hetzelfde is. Het recht op gezondheid is wat anders dan het recht op gezondheidszorg. Want recht op gezondheidszorg, dat impliceert een actieve plicht van de overheid om dus te zorgen dat er voldoende zorg beschikbaar is voor mensen. Dat er IC's opgeschaald worden, dat er genoeg artsen zijn, dat je terecht kan, dat er geen discriminatie plaatsvindt in de zorg. Waar was mijn recht op gezondheid? Toen ter sprake kwam dat mensen die misschien geen vee hadden genomen, geen recht meer hadden op die gezondheid. Zie je dus hoe het allemaal handelswaar is. Al die grondrechten zijn gewoon handelswaar. Recht op gezondheid is fundamenteel in dit vonnis eigenlijk om die andere schendingen eigenlijk goed te praten. Maar dat recht op gezondheid wordt net zo goed weer onbruikbaar verklaard of minder belangrijk gezien als het gaat over dat de mensen zonder vee misschien geen recht meer hebben op die gezondheid. Ja, wat is het nou? Dus daarom zeg ik, het is een vonnis vol met valse dilemma's en uit onderhandelen eigenlijk van die vrijheidsrechten. En waar het op één plek, zeg maar, dat recht weer belangrijk is, is het ergens anders weer niet. Dat is, snap je? Het is, ja, goed. Er is zoveel over te zeggen, jongens. Even kijken. Laat ik gewoon even een beetje bij de tekst van het vonnis blijven. Ook. Wat ze dus letterlijk hierover zeggen. De rechters zeggen hier onder 7.1. Ik zal het linkje ook naar het vonnis straks even onder de video zetten. Het invoeren van het coronatoegangsbewijs raakt aan meerdere grondrechten die in deze context op onderdelen botsten. Ten eerste raakte het aan de grondrechten van burgers om zich vrij te bewegen, om vrij te ondernemen en om vrij deel te nemen aan sociale, maatschappelijke en culturele activiteiten. Zowel door de handelingen die nodig waren om een CTB te verkrijgen als door de gehoopte gevolgen ervan raakte het ook aan het grondrecht op lichamelijke integriteit en het grondrecht op gezondheidszorg en bescherming van de gezondheid. Zie je, ze halen het hier dus voor jou weer uit elkaar. Goed. De grondrechten van bepaalde groepen burgers, zoals die met een bijzondere kwetsbaarheid, kwamen daarbij deels tegenover de grondrechten van andere burgers te staan. Ze maken hier een soort horizontale grondrechtenbescherming van, maar we hebben het hier over de staten. Nou goed. Ten slotte raakte de invoering van het CTB ook aan andere maatschappelijke belangen, zoals de samenhang in de samenleving en de economie. Dus eigenlijk geeft de rechtbank hier toe van op allerlei manieren zijn de grondrechten van deze mensen geschonden. Maar we hebben alleen maar het recht op gezondheid staat in verhouding. Al die verschillende en deels botsende belangen moeten worden meegenomen bij de beslissing om al dan niet enige vorm van CTB in te voeren. Zulke afwegingen zijn in ons staatsbestel toevertrouwd aan de organen van de staat. Dat hebben we geweten inderdaad. Waaronder de regering en de volksvertegenwoordiging als medewetgever en controlerende macht. En niet aan de rechter. Aan de staat komt daarom een ruime vrijheid toe om al die belangen af te wegen en daarin eigen rechtspolitieke keuzes te maken. De taak van de civiele rechter beperkt zich daarom tot de beoordeling of de staat bij de invoering van het toegangsbewijs onrechtmatig heeft gehandeld. Van een onrechtmatige daad kan sprake zijn als die invoering strijdig is met hogere regelgeving, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, of als die invoering strijdt met de door de staat zelf uitgevaardigde wet en regelgeving, zoals in dit geval de wet publieke gezondheid. Ja, wat belangrijk is in deze procedure ook, en dat zul je ook in de mainstream media overal verkeerd zien, vermeld zien, denk ik, maar een rechter in Nederland mag niet toetsen aan grondrechten. Dus ik weet niet precies wat er in de dagvaarding stond van de eisers, of ze dat wilden of niet, maar dat kan niet. Dus de rechters hebben het hier een beetje praktisch opgelost. Dat staat ook elders uitgelegd. Een beetje technisch verhaal, maar dat ze dus toetsen aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin ook die grondrechten staan opgenomen. En maar ze kunnen dus niet zeggen van er is strijd met een grondrecht of zoiets. Omdat dat je kunt niet toetsen aan wetten, omdat wetten op hun grondwettelijkheid eigenlijk worden niet getoetst. Maar dus de wetgever maakt wetten en die zijn al door het parlement eigenlijk op hun grondwettelijkheid of niet grondwettelijkheid getoetst, zou je kunnen zeggen. En dan mag de rechter dat niet nog een keertje doen. Dat is een beetje hoe het in Nederland werkt. Dus ze hebben hier eigenlijk het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens genomen om te kijken of het inderdaad onrechtmatig was wat de staat heeft gedaan. En het komt eigenlijk op hetzelfde neer, zou je kunnen zeggen. Goed. We kijken, wat had ik nog meer daarover? Ja, dat staat er ook, hè? En ze zeggen zelfs, om dit vonnis leesbaar te houden, zal de rechtbank de invoering van het CTB daarom alleen expliciet toetsen aan de in de Europees Verdrag van de Rechten van de Mensen leergelegde bepalingen. Toetsing daarvan aan de bepalingen in de grondwet leidt naar het oordeel van de rechtbank op dezelfde gronden tot hetzelfde resultaat. Wel een beetje grappig dat ze het zeggen. Dus eigenlijk geven ze toe dat ze wel een beetje aan de grondrecht toetsen. Maar ja, ik heb het nog nooit zo gezien in een vonnis. Ik vind het wel opvallend. Ze zeggen van ja, we mogen het niet doen, maar we doen het eigenlijk een beetje wel. Even kijken. Goed. Dit was een koep. Give me strength. Echt. Het is, je bent iets aan het lezen waarin de hele tijd de doelpalen verschuiven van de argumenten. Dus het is zo moeilijk om dat over te brengen, om uit te leggen waar dat precies gebeurt. Maar waar het op neerkomt is dat alle bevindingen van de experts gewoon blind worden overgenomen. Waarin er staat zelfs nog in het vonnis opgenomen dus over het besmettingsgevaar en dat met de V's dan niet meer of niet 100% zou zijn, maar dat zou dan in ieder geval minder groot zijn. Allemaal gedebunkt al over de oplopende besmettings, of heet het, cijfers na de invoering van het CTB, die namen inderdaad toe. Dat was ook een eis, of dat was een argument van de eisers. Zegt die rechtbank van, ja, nee, maar dat had te maken met andere dingen, dat de scholen weer open gingen en zo. niets over de kennis van nu. He, dat we nu weten dat inderdaad die bewijzen helemaal niet hebben geleid tot minder besmettingen. Dat het helemaal niet hielp tegen minder ziekte of opnames. Of gewoon die hele, gewoon het hele, de hele coronabijbel, zeg maar, hebben ze gewoon ingebracht als het feit. Als feiten. Hoe kun je dan überhaupt oordelen over de onrechtmatigheid en de rechtmatigheid? Als je niet bereid bent om kennis te vergaren daarover. What's the point? Het is alsof je je auto naar de garage brengt en die wordt niet goed gerepareerd. Een ernstige fout van de garage of zo. Waardoor je dus 6 maanden later met een motorbrand op de snelweg te maken krijgt. Ja, en dan ga je naar de rechter en zeg je, ja, die reparatie was niet goed. Is onrechtmatig of wanprestatie of nou, whatever. En dan speelt helemaal niet mee dat die auto is uitgebrand op de snelweg. Want dat had die reparateur of die monteur helemaal niet kunnen weten dat dat dan zou gebeuren. Weet je wel? Zo, ja, een beetje, ik weet niet of dat een goed parallel is, maar zo zie ik het een beetje. De staat wordt in dit vonnis gewoon ook als onschendbaar verklaard. De staat heeft ten eerste dus een zorgvuldige belangafweging gemaakt, want dat is wat de staat doet. Dat zegt deze rechtbank gewoon. Maar dat is dus de vraag. Maar ze zeggen ergens, dus letterlijk een paar keer zelfs, van dat is de taak van de overheid en dat hebben ze laten zien dat ze dat doen. Dat is de vraag of dat zo is. Waarom gaat de rechtbank ervan uit dat de staat dat als hun taak ziet? Dat is de vraag of dat zo is natuurlijk. Maar ze kunnen niet überhaupt bevatten dat er dus onzorgvuldig zou kunnen zijn gehandeld. Het woord komt nergens voor. Oké, dus hele rare dingetjes die ik nog zag. Er staat hier onder 7.17. De eerste vraag is of er in september 2021 een dringende maatschappelijke behoefte bestond om maatregelen te nemen tegen de verspreiding van COVID-19. Of dat zo is, moet de rechtbank beoordelen op basis van de kennis die destijds voorhanden was en niet op basis van wat achteraf duidelijk is geworden. Nou, dat is mijn punt wat ik net maak. Oh ja? Dat is de convenient theories for you, noem ik dat. Je kunt wel degelijk op basis van wat achteraf duidelijk is geworden, de kennis van toen aanvullen. Want misschien was die niet volledig. Ja? Het is niet zo dat je zegt, alles wat we nu weten is nu leidend voor het oordeel of er rechtmatig is gehandeld. Maar je kunt wel degelijk, bijvoorbeeld als rechtbank zeggen, had de overheid dat niet moeten weten toen? En heeft dat invloed op de belangenafweging die is gemaakt? En moeten we daar niet nu achteraf nog een ander oordeel over vellen? Want dat is de vraag die de rechter moet stellen. Kon er redelijkerwijs inbreuk gemaakt worden op grondrechten? En als het gebeurd is op basis van zwakke argumenten, Dan moet je dat nu achteraf gewoon toegeven. Maar de kennis die destijds voorhanden was, die is heilig. En het feit dat ze dit ook al noemen in het vonnis, het betekent dat ze eigenlijk wel weten dat het niet klopt. Dat je eigenlijk ook alles moet meenemen achteraf. Oké. Oké, deze is ook mooi. Daarbij komt nog dat de rechtbank de situatie in de zorg in september 2021 anders inschat dan eisers. Eisers hebben gelijk dat de aantallen positieve testen, IC-opnames en besmette ziekenhuisbedden lager waren dan in het begin van de pandemie. Eisers gaan er alleen aan voorbij. Dat zijn dus de burgers, die hebben, nou ja, jullie snappen het. Je weet wie de eisers zijn, toch? De mensen die dus schadevergoeding willen. Eisers gaan eraan voorbij dat zorg door mensen wordt verleend. Sorry, moet hem anders zeggen. Excuus, jongens, ik ben een beetje slordig. Eisers gaan eraan voorbij, zegt de rechtbank, dat zorg door mensen wordt verleend. De mensen in de zorg hadden in september 21 al 1,5 jaar lang overuren gedraaid onder zeer moeilijke omstandigheden. De rek was eruit. Veel zorgverleners waren zelf uitgevallen of verminderd belastbaar door ziekte en anderen hadden de zorgsector verlaten voor minder belastende werkkringen. De mensen die er nog waren moesten met die verminderde capaciteit niet alleen de coronazorg verlenen, bla 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 bla. Ja, het zorgpersoneel, die arme mensen, die kunnen we, die dat jullie hier een zaak van maken, terwijl deze mensen gewoon hun werk probeerden te doen. Alsof dit geen, alsof, en de taak van de overheid is hier dus ineens verdwenen. Hè? Dus wij moeten er rekening mee houden, deze eisers moeten er rekening mee houden, dat het zorgpersoneel het heel zwaar had. He, dus dat maakt het argument van de vrijheidsbeperking dan eigenlijk een beetje egoïstisch, toch? Een beetje egoïstisch. Hier zie je weer die handelswaar. Dit is weer die emotionele chantage die de rechtbank dus hier ook weer inzet. Een volledig irrationeel argument. Volledig ook weer in strijd met het verhaal dat de staat de verantwoordelijkheid heeft voor de gezondheidszorg. He, de bescherming van de gezondheid. Er is niets gedaan om deze mensen in de zorg te houden. En waarom gingen heel veel zorgverleners uit de zorg? Omdat ze zich moesten prikken. Daarom zijn ook heel veel mensen weggegaan. Precies de reden waarom deze rechtszaak wordt gevoerd. Omdat zij zich gediscrimineerd voelden. Omdat zij zich onder druk gezet voelden. Ik ken deze verhalen. Ik heb deze mensen ook gesproken in die tijd. Die zijn toen weggegaan. Omdat ze daar niet mee konden leven. En ook feit van dichtbij zagen wat een farce het was. Hoe die mensen werden behandeld en die ouderen werden behandeld. Dat is wat er is gebeurd natuurlijk. En dan zegt die rechtbank, zorgverleners waren uitgevallen door ziekte. Ja, hoe kwam dat dan? En waar kwam die belasting dan vandaan? Omdat er niet werd opgeschaald, omdat er niet genoeg mensen waren. Er moesten, wat was het ook weer, ja. Verpleegsters die met pensioen waren, die moesten weer werden opgeroepen. Geen geld stoppen in de gezondheidszorg. En geen geld stoppen in de gezondheidszorg, maar het recht op gezondheid opvoeren hier als tegenhanger van de recht op vrijheid. Ik vind het knap. Dus wij moesten onze vrijheid inleveren, omdat de gezondheid van andere mensen zo belangrijk was. Maar niets, maar de overheid heeft geen rol in de bescherming van die gezondheid. In feite kwam alles op de schouders van de mensen die niet mee wilden doen. En dat emotionele argument en die chantage wordt hier dus gewoon letterlijk hier. Dit is gewoon een citaat uit het vonnis, hè? Hier ook. Het feit dat er op dat moment geen enorme aantallen coronapatiënten in de ziekenhuizen lagen, betekende dus niet dat de zorg niet zwaar werd belast. Nee, dat precies omdat er niet genoeg mensen waren. Omdat die werden weggejaagd. En dan konden we wel met potten en pannen en applaus. En Willem-Alexander met zijn potten en zijn pannen en applaus voor de zorg. Dat was allemaal show. Een hele rare soort van cultachtige show was dat. We doen het voor de zorg. Och, die mensen. Die zijn gewoon gebruikt. Kan er nog kwaad om worden? Oké, nou, nog eentje dan. Even kijken hoor. De staat stelt dat de invoering van het CTB wel proportioneel was, gelet op de 3 pijlers onder het coronabeleid. De heilige 3-eenheid, jongens. Herkennen jullie de parallel hier? Een acceptabele belastbaarheid van de zorg, bescherming van kwetsbare mensen in de samenleving en zorgen dat zij ook konden blijven deelnemen. Niet thuis blijven, maar deelnemen. En zicht houden op en inzicht hebben in de ontwikkeling en verspreiding van het virus. De staat stelt met de invoering van het CTB alleen die doelen te hebben nagestreefd. De verhoging van de V-graad was wat de staat betreft een positief neveneffect. Oké. Van dwang of drang kan volgens de staat geen sprake zijn, omdat het CTB alleen in niet-essentiële sectoren gold. En omdat men ook met een PCR-test een CTB kon verkrijgen. Door de mitigerende maatregelen van het CTB in te voeren, kon er dieper ingrijpende maatregelen zoals de lockdown en de anderhalve meter regel veilig stapsgewijs worden versoepeld. En dat laatste is dan weer dat valse dilemma wat overal opduikt. We moesten het wel doen, anders hadden jullie gewoon de hele dag binnen moeten blijven. Dat eeuwige gelul. Maar het is ook mooi dat de rechtbank hier dus zegt dat er geen sprake was van dwang of drang. Ik zeg het verkeerd. De staat heeft aangevoerd hier, dus als gedaagde, dat er geen sprake was van dwang of drang. Nou, dat is dus weer die luiheid. Het is een luiheid voortkomend uit het weten dat je geen gevaar loopt als gedaagde om daadwerkelijk betrapt te worden op leugens, op onjuistheden. Dus waarom zou je überhaupt de waarheid dan nog vertellen? Dus dat de staat hier aangeeft dat er geen sprake was van dwang of drang, is gewoon niet zo. Ik weet nog heel goed dat er een advies lag van de Gezondheidsraad, ongeveer rond die tijd ook inderdaad, 2021, waarin geadviseerd werd aan de overheid om juist drang te gebruiken. Dat was een geoorloofd middel. Dat hebben we ook al die FOP-ethici en al die tv-programma's ook allemaal horen zeggen en zo. Van ja, een beetje drang. Drang is geen dwang, weet je wel, dat verhaal. En het is eigenlijk alleen maar gewoon een stokje achter de deur misschien voor mensen om de bereidheid een beetje te vergroten. Daar is helemaal niks mis mee, want het is veilig. En dus er was wel degelijk een formele uitoefening van drang. Dat werd officieel erkend. Dus het wordt gewoon hier gezegd dat het niet zo was. En dat blijkt ook, want de rechtbank zegt dus later inderdaad dat er drang is gebruikt. De rechtbank zegt hier is gewoon drang gebruikt. Via het middel dus van het coronatoegangsbewijs is drang, wat hetzelfde is als dwang, maar het is dan iets minder erg. Het is niet echt letterlijk een mes op je keel, maar psychologisch een mes op je keel, zeg maar. Dat is drang. En dat vindt de rechtbank in dit vonnis dus prima. Terwijl de gedaagde in feite dat ontkent, dat dat zo is. Dus de rechtbank gaat ook nog eens buiten zeg maar het geschil om. En vindt dus iets wat helemaal niet is aangevoerd. Maar goed. Goed. Dat vond ik opvallend. Ja, hier staat de rechtbank stelt, ik heb hem hier even gevonden, de rechtbank stelt voorop dat eisers gelijk hebben dat van de invoering van het CTB een mate van drang uitging. Oké, ze volgen de eisers hierin dus. Burgers die niet waren geveed en zich ook niet wilden laten testen, mochten immers niet meer deelnemen aan bepaalde onderdelen van het maatschappelijk verkeer. Ja. Het CTB gaf voordelen aan hen die zich wel lieten vaccineren en verbond indirect een maatschappelijke sanctie aan het weigeren daarvan anderzijds. Wat in dit vonnis wel heel erg opvalt, is dat de rechtbank heel ver meegaat wel in de erkenning dat er heel veel inmenging was in grondrechten. Ze noemen het nog geen schending, maar eigenlijk wel. Maar het was een gerechtvaardigde schending. Het is eigenlijk adding insult to injury is dit. Dus eigenlijk, jullie zijn uitgesloten, zeggen ze eigenlijk. Hè? Dus er is een maatschappelijke sanctie, hebben ze het zelfs over, aan het weigeren daarvan. Dit leidde tot een vorm van discriminatie. Om daaraan te ontkomen, moesten burgers zich laten veeën of laten testen. Dit is een vorm van drang. Dus hier wordt gewoon gezegd, dus discriminatie. Zijn er rechtszaken gevoerd, toch? Was het CTB discriminatie? Nee. Waren de maatregelen discriminator? Nee. Hier dus wel. Het was allemaal wel zo. Maar weet je, het is niet erg. Dus dat is het verschil, denk ik, met dit vonnis ten opzichte van misschien de vorige, die ik niet allemaal ken. Al die rechtszaken die zijn gevoerd. En misschien moet iemand maar even aangeven als dat niet klopt. Maar ik heb het idee dat in dit vonnis veel makkelijker wordt heen gestapt over... laat ik het zo zeggen, dat er minder aarzeling is om toe te geven dat er wel degelijk dus echt, dat er dus wel echt, ik zeg niet zeggen grondrechten, maar dat er dus een vorm van discriminatie is toegepast. Ze gaan nog verder zelfs. Het CTB raakte, kijk hoor. Het CTB raakte door die drang ook aan het recht op lichamelijke integriteit. Wat onder meer inhoudt dat men het recht heeft om niet te onderworpen te worden aan ongewenste medische ingrepen. Voor het uitoefenen van deze drang gelden de eisen voor inmenging in de onderliggende grondrechten. Oké, nog steeds rechtvaardig dus. Alright. Dus allemaal gebeurd. Dus erkennen dus dat die grondrechten zijn. Dat er ingrepen is op die grondrechten. Of inmenging is geweest. Ja. Ze zeggen het als het. Ze geven het toe als het niet hoeft te leiden tot een vervelend oordeel. Snap je? Want ze hebben in het begin van het vonnis al besloten. Van die zaak al besloten dat het proportioneel is. Je kunt alles proportioneel noemen als de dood van kwetsbaren je reddingsboei is, als het ware. Je juridische reddingsboei is hier kwetsbaren beschermen en de gezondheid van mensen. En ze kunnen alles zeggen over de inbreuk op onze grondrechten dan. Maakt helemaal niet uit. Want ze kunnen nergens op betrapt worden, snap je? Het is een construct. Dit vond ik ook nog een mooie om mee af te sluiten. Het staat er echt. Ja, let op. Voor zover eisers de drang om te testen onaanvaardbaar vinden, omdat ook testen een inbreuk op hun lichamelijke integriteit was en zij moeite moesten doen om naar een testlocatie te gaan, is de vraag of de staat in redelijkheid heeft kunnen menen dat die offers proportioneel waren ten opzichte van het doel dat de staat ermee wilde bereiken. Legalese heet dat, hè? Dan komt het. De rechtbank. Een PCR-test is onprettig. Er moet met een wattenstaaf diep in de neus worden geroerd om de test af te nemen. Wat? Moet diep in de neus worden geroerd. Ja, oké. Okay. Dit is de rechtelijke macht in Nederland, mensen. Er moet diep in de neus worden gegooid. Zodat we even goed een beeld daarbij hebben hoe naar dat eigenlijk is. Vervelend eigenlijk, hè? Ook bij kinderen en zo, die dan moesten huilen. Vervelend. Diep in de neus geroerd. Oh, 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 jongens. Destijds moest men naar een testlocatie, naar bla, bla, bla. Dus dat is gewoon ontzettend vervelend. Zo vervelend, hè, als je ja, dat je gewoon in elkaar wordt geslagen en zo door de politie. Zo vervelend, hè. Zo onprettig. Het is gewoon heel onprettig eigenlijk, al die grondrechten, schendingen. Met dingen in je lichaam, diep in je neus. Alsof er wat voor genoegen wordt er hierin geschept of zo, om dit dan zo op te schrijven. Ik denk dat het gewoon onhandigheid is, hoor, overigens. Maar goed, het is wel weer zo'n Freudiaans dingetje of zo. En ook die betuttel, die, ja, gewoon rechters zijn sowieso redelijk betuttelend altijd over mensen met bezwaren over hun rechten. Want ja, weet je, we willen allemaal wel eens wat, hè. We willen allemaal dat we lekker kunnen leven. Dat kan niet, lieve burger. Ja, ik zou dat ook wel willen, hè, als rechter. Ja, je kunt niet zomaar zeggen, ja, ik wil niet dat er iemand diep in mijn neus roert met iets. Ja, dat is gewoon heel vervelend. Dat snappen we wel. Ik zou dat liever ook niet willen. Maar ja, je kunt dan ook gewoon natuurlijk gewoon dat ene halen, hè. Dan ben je er ook gewoon vanaf. Waarom doe je dat niet gewoon? Of ga gewoon weg of zo. Ga gewoon emigreren of zo. Dat is allemaal keuzes. Iedereen heeft een keuze. Iedereen heeft een keuze. En het leven gaat niet over rozen. Hè? Dit is een het leven gaat niet over rozen, vonnis. En het was allemaal heel vervelend. Dat begrijpen we allemaal best. Maar de staat is uw vriend. En de staat heeft het beste gedaan. En was getekend de rechter. Du jour, die naar alle tevredenheid waarschijnlijk van Rutte, dit weer helemaal heeft glad gepraat. Glad gestreken. En het is juridisch een draak van een vonnis sowieso. Want ik mis het hele oordeel over het recht op gezondheid versus het recht op gezondheidszorg. Want dat wordt dus tegenover de grondrechtenschendingen van die coronacritici gezet, steeds. Maar wat is recht op gezondheid dan? Waarom was dat zo belangrijk? Waar staat dat? Wie heeft er recht op gezondheid? Volgens mij zou je daar een betere zaak over kunnen voeren. Maar goed, dat is misschien nog voor iemand anders te doen. Maar goed, ik ben er dus even in een kleine drie kwartier doorheen gegaan. Maar volgens mij was dit het. Dit waren de dingen die ik eruit heb gehaald. En mijn indruk is duidelijk, denk ik. We gaan nog heel even naar Dugin. En ik zou zeggen, maak je dus ook vooral niet meer druk over deze rechtszaken. Want kijk, het schept ook juist weer. Want ook wat die eisers dan allemaal van voren brengen als, ja, weet je, ze proberen ook een beetje natuurlijk een soort van bepaalde dingen dan te erkennen. En dat is de valkuil ook. He, dan zegt de rechtbank, de eisers erkennen dat er gevaar was voor kwetsbaren. Snap je? Dus je hangt jezelf ook de hele tijd op in zo'n zaak door ook een millimeter mee te doen met het narratief. He, dus kwetsbaren moesten beschermd worden. Daar zijn de eisers het ook mee eens. Dus, ja, dan krijg je weer die. Dan plaats je dus ergens in het kamp weer van de overheid. En schep je een precedent eigenlijk voor het narratief. Goed. Dugin is inderdaad met OE in de Nederlandse spelling. Ik weet niet hoe ik het heb opgeschreven in de titel, maar het mag duidelijk zijn. Oké, nog even over Dugin. Kijk dat clipje even terug. 20 minuten. Tucker Carlson heeft een kanaal natuurlijk op X. Volgens mij is het niet op YouTube te zien. Maar je kunt gewoon zijn Twitter-kanaal of X-kanaal kun je vinden natuurlijk. En dan vind je daar dat interview. Een kort interview, maar prettig kort. Het is, ik denk dat hij daarin ook echt wel zijn kernbetogen over deze tijd kan maken. Dus het is lekker bondig. Natuurlijk stelt Carlson natuurlijk ook gewoon echt een goede vraag en komt meteen to the point. En hij zegt, Carlson vroeg eigenlijk aan hem van, wat is er nou eigenlijk aan de hand met ons in het Westen? En dan beschrijft Dugin dus dat liberalisme een historische en cultureel proces is van bevrijding van het individu. Ik moet heel even schakelen hoor, tussen dat vonnis en dit. Nee, maar dit is ontzettend interessant wat hij daarover zegt. Want wij zitten hier middenin. Hè? Dus vergeet niet, ook al hebben wij kritiek erop. Wij kijken naar dat progressief-liberale wat we nu om ons heen zien. Wat je in de universiteiten hebt en wat in de media heel erg wordt gepromoot. Het woke-verhaal, het woke-isme. Het is allemaal daar onderdeel daarvan. En wij gaan daar tegenin alsof we tegen woke hebben. Alsof we het tegen die ideologie hebben van de minderheid. En zo verdelen we ons allemaal in van die kampjes enzovoort. Maar Dugin ziet eigenlijk het hele Westen gewoon meer als één homogene groep gevangen in het liberalisme. Het is een veel groter iets. Daar zijn wij ook onderdeel van. Dus ook mensen die zeggen, ja, ik ben niet woke, maar wel links of zo. Die zitten daar ook in. Die vergeten ook dat ze in een cultureel, historisch proces zitten waarin het individu wordt bevrijd. Dit is eigenlijk een uitleg, een filosofie op een hoger plan. Hè? Dus dit is een grotere taart eigenlijk. Hoe zeg je dat? Een grotere issue die hier speelt. Met grotere begrippen of zo. Maar die wel al die andere kleinere begrippen ook duidelijk maken meteen, vind ik. Dus wat zegt hij? Hij zegt, het liberalisme is een historisch en cultureel proces van bevrijding van het individu. Daar zitten wij dus in. In het hele Westen zitten we daarin. En daar wordt ook tegen gestreden. Maar dus met verkeerd begrip daarvan, denk ik. Hij zegt, het bevrijding van het individu is ooit begonnen. 400-500 jaar geleden heeft hij het over. Het begon eigenlijk met het verlies van ideeën en alles zien als dingen. Dus het lijf als een ding bewijzen van, dat is het eindstation. Maar dus we zijn losgeraakt van ideeën, van traditioneel denken, van filosofie, van het denken over onszelf in een historische context. Het liberalisme is helemaal gaan draaien om de bevrijding van het individu van het collectief in de eerste plaats, zegt hij. En nu zitten we op het punt dat we ons van onszelf moeten bevrijden. Toen moest Tucker Carlson ook een beetje lachen, want hij zei van, Dugin zei, je wordt uitgenodigd om je te bevrijden van je individualiteit als individu. En toen moest hij dus lachen. Maar daar kom ik zo nog even op. Maar dat is het eindstation. Dus Dugin legt uit, het begon natuurlijk met de bevrijding van de kerk, van de nazistaat, van al die dingen die ons belemmerden in het, ik had het er laatst al over, in het onszelf zijn. Je moet jezelf zijn om je te bevrijden. En er is een soort divine iets in ons wat nog gehinderd wordt door al die buitenwereld. Die buitenwereld die ons in eerste plaats natuurlijk dicteert hoe wij moeten leven. Maar het is meer dan dat. Het is ook bijna een fysiek obstakel eigenlijk om onszelf in de wereld te kunnen manifesteren enzovoort. Hij zegt, we zijn nu dus bij het eindstation de bevrijding van het mens zijn zelf. Het transhumanisme, het posthumanisme, de singularity heeft hij het over. En dat is de onvermijdelijke uitkomst. dat zegt Dugin niet per se. Hij zegt dat zeggen mensen als Harari en Klaus Schwab, die zeggen dat ook. De onvermijdelijke uitkomst is dat we onszelf eigenlijk overgeven aan het posthumane, dat we ons helemaal bevrijden van de last van het mens zijn. En dat is ook het transgenderisme. We zitten nu bij het stadium van het lichaam. Dus maak je los van je gender. Het is ook allemaal een construct. Het is ook allemaal een gevangenis. Dat is een beperking. Het collectief man-vrouw. Dat is een groep. Daar hoef je niet bij te horen. Maak je daarvan los. Dus het wordt steeds meer. Het komt steeds eigenlijk dichter bij jouw fysieke. Waar het eerst een soort losmaken van ideeën was, is het nu het losmaken van je fysieke beperkingen, zou je kunnen zeggen. Dus de progressief liberaal ziet het lichaam nu ook als een fysieke beperking in het streven naar het individu zijn. En ik vind dit een heel bijna perfecte analyse eigenlijk over wat we gewoon zien. Dus de ontwikkeling in dat liberalisme, wat natuurlijk eerst klassiek liberalisme was, en dat legt hij ook uit, hè? Dus vrijheidsrechten, maar dan wel gecombineerd eigenlijk met de vrijheid van een ander, en daar botsing, hè? Het botsen daarmee, wel een soort eerbied voor een ruimte waarin je die vrijheden moet kunnen effectueren met het recht, met de reden, met al die dingen, de verlichting, het verlichtingsidee. Maar de progressief-liberalen, zegt hij, die zijn eigenlijk nu zo dwingend geworden dat ze zelfs de klassiek-liberalen, die dus vrijheid van meningsuiting belangrijk vinden en dat soort dingen, die worden nu al gezien eigenlijk als het probleem, als fascisme. De J.K. Rowling's of zo, daar had hij het niet over, maar dus daarom zijn er zoveel mensen links op links die in de war zijn. Waarom die woke mensen zo boos zijn op links, op niet woke links, is omdat zij geen concessies willen doen aan hun vrijheidsideaal. En dat ideaal is, zegt Dugin, dus een minderheid creëren. Een macht van een minderheid die de meerderheid in feite, hoe zegt hij het nou? Die de meerderheid ook al als het probleem ziet. De majority heeft hij het over. Want de majority is in feite ook een collectief. En deze had ik nog niet helemaal goed in mijn hoofd. Maar dit is inderdaad ook volgens mij een verklaring waarom heel veel politici binnen de elite, de gevestigde orde, zo neerkijken eigenlijk op de massa of de gewone mens of de meerderheid. Of de meerderheidsmening of de onderbuik of hoe je het ook wil noemen, is omdat dat wordt gezien ook als een collectief wat kan leiden tot Hitler of het kan leiden tot totalitaire regimes. De meerderheid is een gevaarlijk iets. De meerderheid kan zomaar een regime maken wat de minderheid onderdrukt. Dus de minderheid is in feite nu aan de macht. Dat is wat Dugin ook zegt. Dat zijn dan die mensen, die progressief-liberalen, die hun stempel overal opdrukken en overal racisme roepen en discriminatie roepen en iedereen in hun baan wil krijgen. En als jij niet mee wil doen, dan ben jij dus slecht. Dat is wat hij ook zegt. Dugin zegt in het interview: het is geen keuze meer om progressief-liberaal te zijn, het is een plicht geworden. Dus de meerderheid moet eigenlijk wijken voor de minderheid. De tirannie van de minderheid is nu, zien we nu voor onze ogen gebeuren in het Westen. Dus het liberalisme is antidemocratisch geworden. Omdat de democratie, dat is nog niet hardop gezegd een keer, denk ik. De democratie wordt nu eigenlijk ook gezien als een collectief fenomeen waardoor je individualiteit wordt bedreigd. Het is eigenlijk heel bizar, want het is natuurlijk gewoon een psychische ziekte, hè, om zo naar vrijheid te kijken. Omdat ik nergens geloof dat mensen die vrijheid willen, zoals deze progressief-liberalen, die willen helemaal geen vrijheid. Die zijn er doodsbang voor. Want vrijheid vindt plaats in een ruimte altijd. Tegenover in een wereld. Anders is er geen vrijheid, toch? Zij willen de vrijheid van alles weg. Dus als je alles om je heen wegmaakt, dat je dan eigenlijk een soort steen bent in een ruimte of zo. Letterlijk, dus in het heelal. Die vrijheid. Waarin je niet nergens en niemand je nog iets kan maken, zeg maar. Volstrekt van God los, los van de ander, los van jezelf, los van betekenis, los van ideologie uiteindelijk ook, denk ik. En ik schreef ook op, waardoor het individu eigenlijk weer een collectief wordt in die gevangenis van het zelf. Snap je? Dus, want die individuen moeten allemaal met die blik naar zichzelf kijken. Dat zijn eigenlijk ook die NPC's, hè? Die NPC-poppetjes. Dat is het vrijheidsideaal van het nieuwe liberalisme. Maar goed, ik zou het zeker even luisteren. Het is een heel mooi, kort, maar heel raak betoog, denk ik, daarover. En misschien is het pijnlijk, maar dat een ander dat moet zeggen over ons. Maar ja, het is wel zo. Ik denk wel dat hij het goed bedoelt, hoor. Ja, over de Sovjet-Unie zei hij ook nog, want dat was een vraag van Tucker, van wat is daarmee gebeurd? Waarom zijn we zo Russia-fobisch? En hij zei, omdat Poetin nog een traditioneel leider is, die in feite dat liberalisme confronteert met zijn tegenhanger. Dat traditionalisme dus, terugkeer naar familie en waarden en christendom, structuren, ideeën. En de Sovjet-tijd was er minder angst voor Rusland in die zin, hoewel dat natuurlijk er wel was, maar niet zo metafysisch of zo. Het is nu echt metafysisch geworden en persoonlijk bijna, omdat de Sovjet-tijd natuurlijk in feite een andere vorm van onderdrukking is. Snap je? En onderdrukkers begrijpen elkaar altijd. Dus dat is waarom, denk ik. Ja, goed, ik zeg niet dat Rusland de bevrijding is of zo. Maar in ieder geval geen onderdrukking van de mens die nog mens wil zijn. Maar daar gaat de komende 10 jaar, denk ik, over. De mens die nog mens wil zijn, dat is de begrote bedreiging voor ons. Voor de status quo, het liberalisme, wat zich dus als alleenheerser waant op deze wereld. De mens die nog mens wil zijn. Dus dat is waarom de haat tegen boeren, dat is de haat tegen kritische denkers, tegen moestuiners, tegen mensen die zich niet willen uploaden naar de Matrix. Alright. Goed, ik denk dat er interessante... Dus het is heel interessant, denk ik, om even terug te kijken. Doe dat ook. Dan komen we nog eens ergens misschien. Met z'n allen, sowieso, natuurlijk. En verder denk ik dat het leuk is om gewoon vandaag even te genieten van dit mooie weer. Ga dat vooral doen. Ik heb het nu al warm. Maar ik had vanochtend nog een beetje fris. Maar de deuren staan hier lekker open naar de tuin. En ga lekker even in het zonnetje zitten. Doe dat ook, als je tijd hebt natuurlijk. Ga iets leuks doen en geniet ervan. Morgen wordt het iets minder, volgens mij. Verder nog even huishoudelijk. Vergeet niet te liken en te delen, te abonneren op het kanaal. Doe alsjeblieft een donatie hieronder als je iets kunt missen. Waarvoor dank. En dan zie ik jullie heel snel weer hier. Volgens mij had ik verder niets huishoudelijks. Kijk nog heel even naar jullie chat of ik iets heel belangrijks... niet goed heb gezegd, of ik weet ik veel, geniet van de zon, ja. Lekker bakkie weer, dank. Nou, jullie ook heel erg bedankt trouwens. Hè. Bedankt voor het kijken, jongens, en bedankt ook gewoon voor jullie reacties en zo. Die lees ik ook en het wordt zeer gewaardeerd. En daar doen we het ook allemaal voor, denk ik. Dus heb het goed, fijne dag en tot volgende week, denk ik. Of misschien eerder, ik weet het niet. Oké, ciao.